Geliefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Vanmiddag zal er om kwart voor drie een aangepaste kerkdienst worden gehouden in de hervormde kerk te Sommelsdijk, waarin dominee Van Bennekop zal voorgaan. We mogen ook de tweede huwelijksafkondiging doen van Wilhelmina Kattenstaart en Arie Maarten Schellingerhout. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden aanstaande donderdagmiddag om kwart over twee hier in dit kerkgebouw. We willen u ook herinneren aan de hervormingsavonden die gehouden worden. Aanstaande donderdagavond bent u hartelijk welkom in de hervormde kerk aan de Ring, aanvang 19:30. En aanstaande zaterdagavond in de hersteld hervormde kerk te Sommelsdijk, ook om 19:30. En volgende week zondag zal er in de morgendienst doopbediening plaatsvinden. Want dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is geen ik denk niet. Tot uw eer zingen we dat met elkaar uit Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Gemeente, ook deze morgen willen wij ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in antwoord daarop met elkaar zingen uit Psalm 39, het zevende vers. Wanneer uw straf op een sterveling stort, omdat hij uw wet vergeet, verdwijnt zijn glans, zijn kracht vergaat in het kort. Daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Vanmorgen een tweetal schriftlezingen, de eerste uit Jesaja 49, de versen 1 tot en met 6. En de vervulling van die profetie uit Handelingen 13, de versen 42 tot en met 52. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen daarop uit Psalm 39, vers 7. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Jesaja 49, de versen 1 tot en met 6. En Handelingen 13, de versen 42 tot en met 52. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik aan, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welken ik verheerlijk zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht, gewisselijk. Mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van mijn moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarderen Israëls. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En de vervulling van die woorden, die laatste woorden, vinden wij dan in de geschiedenis die we met elkaar lezen in Handelingen 13... te beginnen van het 42e vers tot het einde. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagogen, baden de heidenen tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagogen gescheiden was, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbatdag kwam de gehele stad tezamen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen zienden, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch naderhand gij het zelf verstoot en uzelf des eeuwigen levens niet waardig oordeelt. Zie, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heeren. En er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad. En verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde. En kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heilige Geest. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. We willen ook in ons gebed gedenken aan Willemijn en ook dankzegging doen dat de eerste onderzoeken erg bemoedigend waren. We willen ook gedenken aan onze broeder Ab Boeter, die ook deze week opnieuw een behandeling aan zijn oog moet ondergaan. We willen ook het aanstaande huwelijk van Wilma en Arjen aan de Heere opdragen. We mogen ook dankzegging doen met broeder Voorsluis, dat hij weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Hij moest onverwacht in het ziekenhuis worden opgenomen, hoewel het nog niet geheel duidelijk is wat nu precies de oorzaak van zijn klachten waren. Mogen ook dankzegging doen met onze jonge vriend Arnold Kadux, die een ingreep in het ziekenhuis heeft ondergaan en nu nog wacht op de uitslag van het onderzoek van het weefsel. Zoeken we samen de Heere in het gebed. Heere, zo brengt u ons weer samen in dit uw bedehuis, Bethel. En wij vragen het u of gij ook vanmorgen door uw Heilige Geest bij ons wilt zijn. Want de werking van uw Heilige Geest kunnen wij niet missen. In het verkondigen van het woord niet en in het luisteren naar dat woord niet. We hebben in alles uw Heilige Geest zo nodig. Neem hem toch niet van ons weg. Dat hebben wij wel verdiend. En daarom komen wij met schuldbelijdenis voor uw heilig aangezicht. Als wij ook terugzien op de week die achter ons ligt, dan hebben wij van onze kant de zonde met de zonden vermeerderd, onze schuld vergroot. En als u met ons moest doen, nadat wij ons vanmorgen hebben waardig gemaakt, dan moet u van ons wijken, als dienaar, als kerkenraad, als gemeente. En daarom kunnen wij enkel tot u komen, pleitend op uw trouw, op uw barmhartigheid, op uw langmoedigheid. En daarom bidden wij u, neem dan ook redenen uit uzelf, want bij ons zijn ze niet, om ook vanmorgen nog aan ons allemaal te denken, in de verkondiging van het woord, in het luisteren naar dat woord, in het zingen, in het afzonderen van onze gaven, in het spelen op het orgel, in de dienst als koster. Wees ook bij hen die oppassen op de kinderen. We hebben in alles u nodig. Wees met hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u ook bij hen zijn? Bedenk ze. Heer, en dan zijn er ook weer vele noden en zorgen. We hebben ze ook met elkaar gelezen. We willen dan ook gedenken aan Willemijn. Heer, er is reden tot dankzegging. De onderzoeken waren bemoedigend. U hebt daarin zulke grote dingen willen doen. Maar anderzijds beseffen we hoe kwetsbaar ze is. En wij bidden u, blijf ook bij haar. Ga haar voor met uw heiligt. Wees ook bij haar ouders in de verzorging van haar. En allen die om haar heen staan. Denk allen die aan haar verbonden zijn. Laten we met elkaar uw naam zoeken. Gij hebt zulke grote dingen gedaan. En daarom mogen we ook van u voor de toekomst grote dingen verwachten. Wilt u ook bij Ab zijn als hij naar het ziekenhuis moet? Kan ook weer opnieuw tegenop gezien worden. De vorige keer hebt u zo geholpen. Wilt u dat ook opnieuw met hem doen? Blijf bij hem. Zegen de handen van de chirurgen. Wilt u ook zijn als er komende donderdag weer een huwelijk in het midden van de gemeente bevestigd mag zijn? Geef dat ook Wilma en Arjen er naar uit mogen zien, samen met hun ouders en de verdere familie. Laat het een goede en gezegende dag mogen zijn. En laat ook het woord met hen mee mogen gaan, op die eerste dag wanneer ze getrouwd mogen zijn. En dan denken wij ook aan allen die niet tot een huwelijksdag zijn gekomen. Ook in het midden van onze gemeente, die u misschien u wel omgebeden hebben, om een man of vrouw, maar dat u de weg tot vandaag toe anders geleid hebt. Sterk ze dan ook en wil ze daarin ook nabij zijn. Heer, zo komen wij ook uw aangezicht zoeken om dankzegging te doen met broeder Voorsluis en zijn vrouw. Het waren spannende dagen, het waren zorgelijke omstandigheden, zo onverwacht naar het ziekenhuis. Heer, en ook de onduidelijkheid die er is, waar ligt de oorzaak van de klachten? Laat er ook een stille overgave zijn in uw weg die u gaat. Maar laat hem hierin ook bemerken dat u ook op deze wijze bemoeienis met hem hebt en hem ook roept om tot u te keren. Niet alleen met deze zorgen, maar bovenal voor het behoud van zijn ziel. Gedenk ze zo samen, ook bij het klimmen der jaren. Heren, zo zoeken wij ook uw aangezicht voor Arnold. Hij is nog zo jong. Heren, en dan is er ook veel door hem heen gegaan. Toen hij die verdikking op zijn borst ontdekte. U weet alleen welke vragen dat van binnen bij hem gaf. Het is uiteindelijk gekomen tot een operatie. Het weefsel is op kweek gezet. En ook al zijn de eerste signalen positief, toch blijft de vragen de komende weken. En wij bidden u, geef dat hij daarom ook met die dingen u in het verborgen zoeken mag. En geef ook dat zo deze weg voor hem geheiligd wordt, maar ook voor allen in zijn gezin. Heren, zo komen wij ook tot u, met de zorgen en de noden in het midden van de gemeente. Gedenken ook nog aan onze geliefde broeder Looy. Heren, kan zo'n smart doen ook in de kring van de broeders, maar ook in het midden van de gemeente. Heren, dat we met elkaar in de schuld mochten komen. Dan schuld ook beleven. Heren, dat hebben we zo nodig, gewerkt door u. En sterk hem ook. Geef hem spoedig herstel. We willen geven dat hij met vreugde in en uit mag gaan. Zoveel mogen doen in het midden van de gemeente. U weet ook wat het hem gekost heeft. Heren, maar wil hem verder nabij zijn. Samen met zijn vrouwen en de jongens, de dochters, kleinkinderen. We dragen hem hartelijk aan u de Heer op. En als we dan zo samen zijn, dan bidden we u. Heren, sta nog eens op. Doe nog eens wonderen. Heel nog eens breuken die we niet kunnen helen. Breng nog eens die ware verootmoediging in ons aller hart. En dat we elkaar zo mogen vinden. Aan de voeten van het kruis. Want als we geleerd hebben door genade te leven. Heren, dan is het toch ook mogelijk. Dat gij nog komen wilt. Waar uw volk zich schuldig keert en zal. Daar wilt u toch zijn. Wees ons dan genadig. We hebben het niet verdiend. Maar doet u het. Om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, wij wilden u het woord van morgen bedienen zoals u dat kunt lezen in Handelingen 13. En daarvan in het bijzonder het 48e vers, waar we het woord des Heren in onze tekst lezen. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En er geloofden zoveel er als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. We schrijven bij deze geschiedenis uit de eerste zendingsreis van Paulus. Ook de heidenen mogen komen tot het geloof. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats de weg waarin zij tot het geloof komen. Het doel waartoe zij tot het geloof komen. En tenslotte het geheim waardoor zij tot het geloof komen. Handelingen 13, het 48e vers, bepaalt ons dus bij het, de heidenen die ook tot het geloof mogen komen. We zien dan de weg waarin, het doel waartoe en het geheim waardoor zij tot het geloof komen. Doch eerst gaan wij zingen met elkaar en wel uit Psalm 33, de versen 6 en 11. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En ook het 11e vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor de Heer en zijn dienst. Een tweetal collecten. De eerste is bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zal er één collecte zijn die bestemd is voor de kerk. Vandaag dus twee. Eén voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. En we bevelen ze beide hartelijk bij u de Heer aan. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, noch eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 103 en daarvan het vijfde vers na het amen van de preek. Enige tijd geleden, het was in een dorpje op de zogenaamde Bijbelbelt, dat in de vroege morgen van de zondag een aangeschoten jongen door een agent werd aangehouden. De agent die sprak hem vermanend toe en wees hem op zijn onverantwoord gedrag. En wat antwoordde die jongen daarop? Als ik toch niet onder het zegel lig, maakt het niet uit hoe ik leef en kan ik me toch gewoon vol laten lopen? Gemeente, een schokkend antwoord. Is dat de vrucht van de prediking, van de leer van de uitverkiezing? Laat het jongeren vastlopen en komen zij aan de hand van die leer tot de conclusie dat het toch niet uitmaakt hoe je uiteindelijk leeft. Want als je verkoren bent, kom je er toch. En als je niet uitverkoren bent, dan zal ik er toch nooit komen. Uit onderzoeken blijkt onder jongeren dat er heel wat worstelen met de leer van de uitverkiezing. En misschien is het ook wel in uw eigen leven een door de Satan gelegd struikelblok waar u in gevangen zit en waarover u dreigt te struikelen. De Heere geven dan ook dat we vanmorgen aan de hand van het woord een vertroostend zicht mogen krijgen op de uitverkiezing. Dat we mogen zien dat de uitverkiezing het geheim is van zalig worden. De Heere geven ons dan vanmorgen dat ook dit deel van de leer der kerk mag schitteren in haar helderheid, Gode verheerlijkend werk en vertroostende zaak in het hart van zijn kinderen. Ook de heidenen mogen tot het geloof komen. De weg waarin zij tot het geloof komen, de prediking. In de tweede plaats het doel waartoe zij tot het geloof komen, God verheerlijken. En in de derde plaats het geheim waardoor zij tot het geloof komen, de uitverkiezing. Gemeente, we mogen opnieuw Paulus volgen op zijn eerste zendingsreis. En als u thuis aan tafel met de kinderen deze geschiedenis nog eens leest en u begint verder te lezen waar we vorige keer geëindigd zijn, daar ongeveer bij het 13e vers, dan leest u dat Paulus met zijn knechten, zijn volgelingen, aangekomen is in Antiochië. En dat is niet het Antiochië, dat zult u begrijpen, van waar hij vertrokken is, zijn eerste zendingsreis, die grote wereldstad daar in noorden van Israël, daar in Syrië. Maar dit is een heel klein plaatsje, Antiochië. Saulus, nadat de Heer hem gebruikt heeft om het middel te zijn tot de bekering van Sergius Paulus, de stadhouder te Paphos, besluiten zij het eiland Cyprus te verlaten en ze varen over richting Klein-Azië. En ze landen daar, om het zo te zeggen, op een van de stranden van het huidige Turkije. En dan beginnen zij een voettocht. Een tocht dwars door het gebergte heen. Het gebergte wat wij tegenwoordig kennen als het Taurusgebergte. En daar zien we in onze gedachten Saulus met zijn metgezellen trekken de bergen in. Berg op, berg af, langs ravijnen. En ik denk zeker dat Paulus later gedacht heeft aan deze tocht als hij schrijft: in het reizen menigmaal in gevaren van de rivieren, in gevaren op de zee en in gevaren van de rovers. Hij, gedreven door de Heilige Geest, trotseert al deze gevaren om te komen waar de Heer hem wil hebben. Namelijk in dat kleine plaatsje Antiochië, gelegen in de provincie Frigië. Een klein stadje wat onder meer bevolkt werd door de veteranen uit het Romeinse leger. En kenmerkend voor het stadje waren de leerlooierijen, waar heel wat leerproducten gemaakt werden. En die productie trok ook Joden aan om daar te gaan wonen en in die leerproducten te gaan handelen. En zodoende was er ook in dit kleine Antiochië een synagoge te vinden. En zoals we dat ook later zullen merken, was het altijd de gedachten van de apostel Paulus om eerst naar de synagogen te gaan. Om eerst tot zijn volk te gaan en eerst aan hen het evangelie te verkondigen. En u kunt zich dat wel voorstellen, dat het wel heel wat geweest is daar, in dat kleine plaatsje in Antiochië, daarachter dat grote Taurusgebergte, dat daar ineens twee rabbies komen uit Israël. En dan nog wel een beroemde rabbi die gezeten heeft aan de voeten van Gamaliel. En dan kunnen we wel begrijpen dat de overste van die synagogen gezegd heeft: mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk is, zo spreekt. Saulus, hij wordt dus door de overste van de synagogen daar in Antiochië uitgenodigd, als die beroemde leerling van Gamaliel, om daar te spreken, om daar het woord te verkondigen. En u begrijpt dat Paulus dankbaar is voor de gelegenheid die hem gegeven wordt om daar het woord te mogen gaan verkondigen. Maar dan kan hij natuurlijk ook niet zwijgen van die ene naam, waardoor ook deze Joden in Antiochië zalig moeten worden. En dan gaat Paulus spreken. En ik zei het al, moet thuis die preek maar eens het gezin samen lezen. Ik zal hem nu kort samenvatten. Maar hij gaat vanuit het Oude Testament aantonen dat de Heer Jezus de ware Messias is. Hij gaat laten zien dat hij de beloofde zoon van David is. Hij laat ook zien dat Johannes de Doper de beloofde voorloper is. Maar hij moest het zeggen: ik ben de Christus niet. Maar zie, hij komt na mij, wiens ik niet waardig ben de schoenen zijner voeten te ontbinden. En dan gaat hij vertellen hoe dat hij gekomen is, de Heer Jezus Christus. Maar hij gaat ook vertellen van dat verschrikkelijke wat er gebeurd is in Jeruzalem. Dat hij door de Joden is verworpen, de Heer Jezus. De Messias, dat hij gekruisigd is en begraven. En dat hij ook weer is opgestaan. En dan gaat Paulus zijn preek afronden. Dan komt hij als het ware tot de kern. Tot de zaak waar het om gaat ten diepste. En zo lezen wij dat ook met elkaar. In het 38e vers. Als hij dan gekomen is aan het einde van zijn prediking, van de verkondiging van de Messias, dan sluit hij af met deze woorden: zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze Messias die ik jullie verkondigd heb, uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Daar hebt u de spits, de kern van zijn prediking. En hij sluit dan bewogen en betrokken af. En hij zegt: verwerp toch deze Heer Jezus niet. Wat een machtige boodschap mag daar de apostel brengen. De boodschap van de vergeving der zonden door het bloed van Christus alleen. Die prediking die wij ook mochten beluisteren aan de hand van zondag 22, waar staat, of zondag 21. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En daar mocht Saulus het verkondigen, dat God om de genoegdoening van Christus al mijn zonden nimmer meer wil gedenken en mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, waardoor ik nimmer meer in het gericht zal komen. Dat mocht hij verkondigen. Door deze Messias, mannenbroeders, zegt hij, is er vergeving van de zonden. En wil God u niet meer in het gericht doen komen. En dan laat hij in het bijzonder hun kwaal zien. Gij moet genezen worden, zegt hij, van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Mannenbroeders, zo klinkt het tot hen. U kunt niet bekeerd worden door de onderhouding van de wet van Mozes. Het kan u de gerechtigheid niet brengen die God van u eist. Want God eist van u een volkomen gehoorzaamheid van zijn heilige wet. En die kunt u in der eeuwigheid de Heere niet geven. De wet van Mozes. En u moet maar eens letten wat onze kanttekeningen daar dan bij schrijven. Dat zij verkondigt niet de weg hoe u behouden kunt worden. De wet ze verkondigt u wel. Dat wanneer gij ze niet houdt, gij vervloekt zijt. Maar de wet, ze wijst u de weg der verzoening niet aan. De ceremoniële wetten, ze wijzen u wel in schaduwen waar u heen moet zijn. Maar zij kunnen u zelf de verzoening niet geven. U kunt er niet door behouden worden. Dat is het wat apostel tegen hen zegt. Want de wet is geestelijk en gij zijt vlees. Het is onmogelijk om door de wet van Mozes zalig te worden. En zo worden zij als het ware heengedreven naar Christus. Dat is de boodschap die de apostel aan het hart van de Joden en de Jodengenoten, die daaronder zijn gehoor zitten, brengt. Hij zegt, let er toch op, lieve vrienden, dat ge niet behouden kunt worden door uw stipte onderhouding van zijn geboden. O, zie toch dat u er dagelijks in struikelt. Gij meent door de wet gerechtvaardigd te worden, maar het is onmogelijk, omdat u in al haar delen die wet schendt. U kunt niet één gebod houden. Maar daarom mag ik u Christus verkondigen, die de wet wel volkomen gehoorzaamd heeft en met zijn leven betaald heeft voor de schuld van de overtredingen van de wet die gij gedaan hebt. En Paulus mag zo de kern van het evangelie verkondigen. Als hij het op een andere plaats ook zegt, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. U zult de rechtvaardiging alleen ontvangen wanneer gij Christus tot uw deel hebt en de gerechtigheid van Christus door het geloof de uwe wordt. En op een andere plaats benadrukt hij dat weer met andere woorden. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Je voelt gewoon, als je die preek van Paulus nog eens rustig op je laat inwerken, zijn liefde en zijn gunning en de aandrang. O, laat toch uw wetswerken varen. Denk toch niet dat gij via uw betrachtingen de hemel kunt inklimmen. Het zal niet kunnen. O, en dan komt hij aan het eind van zijn prediking. En hij waarschuwt ze zo ernstig en hij zegt het tegen zijn hoorders. O, wees toch geen verachting. Val toch niet in het oordeel dat God u treffen zal als u dat evangelie blijft verwerpen. Dat hij het straks niet tegen u zal zeggen, verdwijnt, gaat weg uit mijn heilige ogen. Gij werkers der ongerechtigheid. Maar zie toch op deze Messias. Gemeente, zo wordt ook vanmorgen, als we dit verkondigen, in navolging van Paulus, het wordt ook aan uw hart gelegd. O, tracht toch niet door uw inspanningen zalig te worden. Maar leer toch te rusten op het werk van Christus alleen. Die boodschap die Paulus daar zo met een klem mag brengen, dat evangelie. Ze heeft tweeërlei uitwerking, daar in die synagogen, de Antiochieën. Want als de kerk uitgaat, dan drommen mensen om Paulus en Barnabas heen. Deze mensen, ze worden hier genoemd heidenen. Maar de kanttekening geeft ook terecht de toelichting dat in het eerste plaats hier gaat om die Jodengenoten die met die Joden meeleefden. Hoewel ze niet besneden waren, behoorden ze wel tot de kring van degene die de synagogen bezochten en wandelden zij ook in de wetten van Mozes. Ze waren, om het zo te zeggen, tot de Joodse godsdienst overgegaan. En ze verlangen ernaar. Bij Paulus en Silas, bij Paulus en Barnabas die woorden weer te horen. Dezelfde woorden, zo staat er, heel nadrukkelijk. Ze verlangen dat evangelie weer te horen. Vertel ons nogmaals, Saulus, hoe wij zalig kunnen worden. En weet je wat zo opmerkelijk is? Ze kunnen niet wachten tot de volgende zondag. Want er staat heel nadrukkelijk tegen de naaste Sabbat. Ze willen het horen door de week, opnieuw. Ze willen het horen dat er ook voor hen nog een weg tot behoud is. Ze willen het horen hoe de Heere blinde ogen opent en hoe hij kreupelen heeft genezen. Ze willen dat evangelie horen dat Paulus verkondigd heeft. Meende, dat is zo. Ik hoorde het ook laatst nog iemand zeggen uit het midden van de gemeente. Als dat woord kracht gaat doen in je leven, dan weer wel elke dag naar Gods huis. Nou, zo was het ook bij deze mensen. Zeggen, kom, vertel het woord. We kunnen niet een week nog wachten. Maar vertel het nu, nog een keer. En Paulus, hij doet het. En door de week wordt dat woord verkondigd. En het wordt samengevat in onze geschiedenis met de woorden dat hij het elke keer weer zegt. Om te blijven bij de genade Gods. Dat bindt hij hen op hun harten. Laat het zalig worden zijn door genade alleen. Zonder enige verdiensten van uw zijden. Laat u zaligen. Dat is de boodschap. Zoek het nooit meer bij uzelf. Zoek het nooit meer bij enige inspanning van uw kant. Dat is de eerste heerlijke uitwerking van het evangelie. Hongerige zielen die gespijzigd worden met dit heerlijke evangelie van Gods vrije genade. Maar de Heer Jezus heeft het al gezegd. Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op aarde? Nee, ik zeg u, maar veeleer verdeeldheid. Want daar in die synagogen van Antiochieën, daar komt verdeeldheid. Daar waar Christus gepredikt wordt, daar komt de weerstand van het vroom en godsdienstige vlees. Want als Christus verkondigd wordt als de enige weg, dan lopen dus al mijn bedachte wegen dood. Maar dan moet ik dus sterven als Christus alles is. En dat wil een vrome Jood niet, dat wil een vroom mens niet. En dan zien wij dat daar in Antiochië zich een verschrikkelijke kerkscheuring gaat voltrekken. Want de heidenen die dat woord van Paulus mochten horen, die Jodengenoten die meeleefden, ze kunnen er niet over zwijgen wat ze daar in de kerk horen. En ze vertellen het aan werkelijke heidenen, zij die nog niet meeleefden met de synagogen, en ze gaan het op hun werk vertellen. En ze zeggen, moet je eens horen wat wij gehoord hebben, dat er nu werkelijk vrede voor je ziel te krijgen is. Dat er werkelijke rust te vinden is voor een opgejaagd mensenkind. En de heidenen die dat horen van de Jodengenoten, ze komen. En als het weer Sabbat is, dan stroomt de kerk vol. Maar nu niet alleen met Joden en Jodengenoten, maar ook mensen, zo uit de heidenwereld. De kerk is tot de laatste plaats bezet, om het zo te zeggen. Maar dan, de Joden, ze zien het. En ze worden met wrevel vervuld. Wat moeten al die onbesneden heidenen hier? O ja, als ze met hen mee willen leven, dat is goed. Maar dan moeten ze zich houden aan de wetten van Mozes. Dan moeten ze zich ook uiteindelijk laten besnijden. Maar nu komen ze hier en wat horen ze hier van die Saulus? Dat ze zich niet meer aan de wetten van Mozes hoeven te houden. Dat ze niet meer besneden hoeven te worden. Maar dat Christus de wetten van Mozes volkomen vervuld hebben. En dat het erop aankomt om zalig te worden. Niet door de werken der wet en de onderhouding daarvan, maar door het geloof in deze Messias alleen. En als ze dat zien en dat horen, oh, dan worden ze woedend. En we lezen het. Ze beginnen te roepen en te schelden, de dienst van Paulus te verstoren. Zoals ook Elimas dat gedaan heeft. We zien het hier opnieuw komen. Ze beginnen allerlei tegenwerpingen door de kerk te roepen tegen het woord van Paulus. Ja, er staat zelfs een woord dat ze het woord van Paulus beginnen te lasteren. Ze lasteren Christus. En in dat woord lasteren horen wij dat ze zeggen dat Christus een man is die de scharen verleid heeft. En als het ware zie je hier in de synagogen terugkeren wat er ook op Gabbata gebeurd is. Waar het volk het uitgeroepen heeft. Deze is een verleider. Kruist hem. En zo komt de vijandschap daar in Antiochieën openbaar. Wat ontzaglijk erg. En Paulus, hij wijst hen erop waar ze mee bezig zijn. Gij verstoot het evangelie van vrije genade. En daarin keurt gij uzelf het eeuwige leven niet waardig. Meent u, wat een ontzaglijke werkelijkheid zien wij daar in Antiochieën zich voltrekken. Het evangelie dat hen wordt aangeboden om niet de zaligheid die zij verkrijgen mogen. Uit genade alleen, ze stoten zich aan dat evangelie en ze verwerpen het en ze willen niet zalig worden. En daarmee sluiten ze zich voor eeuwig buiten de gelukzaligheid. Meenten, het woord heeft dus tweeërlei uitwerking. We mogen zien van het wonder, van de vervulling van de profetie gedaan door Jesaja. Paulus, hij weet het. Ik mag hier zijn als een licht der heidenen. Om een heil te zijn tot aan het einde der aarde. Hij mag het zien hoe Joden, genoten en heidenen komen. En bukken voor zijn aanschijn neer. Hier mag in vervulling gaan het heerlijke woord. Waar ook al Simeon van spreken mocht, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen. Daartoe is het evangelie gekomen, om mensen uit de duisternis, de macht van de vorige duisternis te halen en ze te brengen tot het heerlijk licht. Tweeërlei uitwerking. Gemeente, het woord, het evangelie, mag al zoveel jaren hier verkondigd worden. Welke uitwerking heeft het in uw, in jouw hart gehad? Want het heeft maar tweeërlei uitwerking. Of je bent met de Joden en je ergert je aan de prediking van vrije genade, die jou geheel erbuiten zet. En die vijandschap die kan zich openbaren. Op allerlei manieren. Ten diepste wil je niet sterven en uit genade zalig worden. Of mocht dat woord voor je medicijn zijn. tot genezing van die dodelijke wonden. Wil je het antwoord weten? Wat heeft het woord nu in mij uitgewerkt? Dan komen we bij onze tweede gedachte. Het doel waartoe zij tot het geloof komen. Want wat gebeurt er als dat evangeliewoord door hen aanvaard mag worden? Als het geloven mogen dat Christus ook hun zaligmaker is. Als de heidenen, zo lezen wij dan, dit hoorden, dit evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En daarin wordt vervuld wat Paulus later zal schrijven. Want wij zijn goden een reuken, een goede reuken van Christus in al degenen die zalig worden. Deze een reuken des levens ten leven. Door dat evangelie mogen zij zich verblijden. Dat is het wonder als het evangelie zijn kracht mag gaan doen in het hart van een zondaar. Dan wekt dat blijdschap, dan wekt dat vreugde. O Heere, dat u nou gekomen bent voor zo een die niet anders gedaan heeft dan u tegengestaan heeft. Dat u door uw woord, dat onwederstandelijk in mijn hart gewerkt heeft, mij uit de duisternis gehaald hebt tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Dat geeft een vreugde, een blijdschap, waarvan de dichter zingt. Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd, van zeren wegen. Want groot is zeren heerlijkheid, zijn majesteit en top gestegen. Hij slaat ons schoon, oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen. Blijdschap, o blijdschap, vreugde, dat gij naar mij hebt omgezien. Ik, die sterven moest, hebt gij uit de ruisende kuil gehaald en mij gesteld op de rotssteen Christus. O, dan worden de psalmen zo heerlijk gezongen. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons nu van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. De ban is gebroken, de schuld weggenomen, verzoend met God door het werk van Christus. Ze verblijden zich dat ze mogen delen in het heil. Ik ben er ook wel eens zo verblijd, zo verwonderd over geweest, dat God naar zo'n ellendeling als jij was, heb omgezien. Vreugd. Verwondering, blijdschap in het hart. En wat zien wij nog meer? En zij prezen het woord des Heren. O, dan gaat God er de eer van krijgen. Waartoe worden mensen zalig gemaakt? Opdat ze in beginsel God weer gaan eren. En zij verheerlijkten God, zij prezen hem. En daar zien wij iets gebeuren. Wat er gebeurd is in de velden van Efrata, dat de Heere de eer krijgt. En van stonden aan was daar een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God. Dat gaan ze doen. In navolging gaan ze God de eer geven. Waarom? Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Om ze gaan prijzen Gods wijsheid, Gods liefde, Gods genade. O, en dat voor zulke mensen, dat hij zijn zoon uit enkel liefde gegeven heeft. Dat is de vrucht. De Heere krijgt er de eer van. Hij alleen. Het was door u, Heere. Door u alleen. En daartoe zegt ook de Heere: dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Prijzende de Heere. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is de vrucht van dat leven des geloofs. In God verblijd. Roemen in God en zijn woord alleen. Liefde gemeente. Wat heeft zich hier in de synagogen van Antiochieën voltrokken? Het woord van God is gekomen en verkondigd aan Joden, Jodengenoten en heidenen. Beiden hebben ze het woord gehoord. Het is ze verkondigd. Bewogen, ernstig, waarschuwend, liefdevol en gunnend. En er zijn er die tot het geloof gekomen zijn. En er zijn er die zich in vijandschap van dat woord hebben afgekeerd. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Als wij vragen, wat is nu het geheim van hetgeen zich voltrekt in de gemeente van Antiochieën? En dan is het apostel die daar een antwoord op geeft. Gedreven door de Heilige Geest, schrijft de evangelist Lucas. En er geloofden zoveler als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Hier zien wij een gemeente. De leer van de uitverkiezing schitteren. En als we daar een paar dingen over willen zeggen, dan mag het wel gelden. Trek uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Als we daar met elkaar over willen nadenken, over die verkiezing, dan kan het ook alleen maar in verwondering en gebrekvol van onze kant. Als het over de verkiezing gaat, mag ik dan aan de hand van deze geschiedenis u een viertal zaken naar voren brengen. Ik ben ermee begonnen. Velen zeggen in hun hart, je komt alleen maar tot het geloof als je uitverkoren bent. En daarom maakt het alles niet uit wat je doet. Daar heb je nou het grote gevaar van de leer van de uitverkiezing. En daar beginnen ook onze Dordtse leerregels zo nadrukkelijk mee. Die leerregels die geschreven zijn om met name de leer van de uitverkiezing te verdedigen. En aan de gemeente op een pastorale wijze te verkondigen. En dan wijzen op dat gevaar dat er mensen zijn die deze leer van de verkiezing door verkeerde, onreine, onvaste mensen verdraaid wordt tot hun verderf. En daarom, jonge mensen, gemeente, laten wij zo nooit over de verkiezing denken. Want wat zien wij in deze geschiedenis? Komen die mensen niet tot het geloof omdat ze niet uitverkoren waren? Wat leert ons de Bijbel als het gaat over die Joden die zich van de Heer en zijn woord hebben afgekeerd? Ligt dat dan aan de verkiezing? Wel, de apostel Paulus zegt iets heel anders. Hij zegt tot hen, gij verstoot het woord en gij oordeelt uzelf het eeuwige leven niet waardig. Daar ligt de oorzaak van het verloren gaan. De zonde van hun ongeloof. Zij verwerpen de prediking van het evangelie. Zij willen niet zalig worden door deze Messias alleen. En daarom zullen zij verloren gaan. Omdat ze het beter weten dan de Heer. Omdat zij menen op hun eigen wijze zalig te worden. Een gemeente, dat is iets wat in ons hart altijd weer verzet oproept. Dat wij verloren gaan om eigen schuld. Want wij willen God de schuld geven van onze verlorenheid. En daarom kruipen wij weg achter de leer van de verkiezing. Om heimelijk God de schuld te kunnen geven. En dat doen wij niet voor het eerst. Maar dat was er ook al in de dagen van de apostel Paulus. Als hij die leer van de uitverkiezing verdedigt, dan zeggen de mensen het tegen hem en ze werpen het voor de voeten. Gij dan zult tot mij zeggen, wat klaagt God dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Daar heb je het. Als God dan mensen uitverkoren heeft, dan heeft God toch niks te zeggen als ik verloren ga. Dan ligt dat toch uiteindelijk ten diepste aan zijn keuze en niet aan mij. En daar voel je het, gemeente. En daarom zegt ook de apostel, maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Hoe durf je te zeggen, zegt apostel Paulus. Jacobus. Want God komt met zijn liefdevolle nodiging, maar je wilt niet zalig worden. En gemeente, die dwaasheid van die redenering, die wil ik u gewoon heel eenvoudig aan een dagelijks voorbeeld duidelijk maken. Stel voor dat u zo zou redeneren. Als ik bekeerd moet worden, word ik het toch wel. En als ik niet bekeerd word, moet worden, dan zal ik het ook niet worden. Wat ik er ook aan doe. Jonge mensen, mag ik dat nou eens heel eenvoudig duidelijk maken. Durf je dat dan ook vol te houden als je een blinde darmontsteking hebt? Zeg je dan ook, wel, als God van eeuwigheid bepaald heeft dat ik moet sterven, dan zal ik aan deze blinde darmontsteking sterven. Ook al haal ik er de knapste dokter bij. En als God besloten heeft van eeuwigheid om mij te genezen, dan hoef ik toch niet naar het ziekenhuis te gaan. Wie zou dat van ons zeggen? Niemand toch? Wij zouden ons allemaal met haast naar Dirksland spoeden, omdat we weten dat daar genezing te verkrijgen is door een operatie. En zo geldt het ook als ons gezegd wordt van de kansel, vanuit het woord, dat we zondaren zijn en dat we sterven moeten. Dan zeg je toch niet, nou ja, goed, moet je luisteren. Als ik uitverkoren ben, zal God zich op zijn tijd over mij ontfermen. En zo niet, dan baat het mij niets en dan ga ik voor eeuwig verloren. Durf je dat nou nog te zeggen? Nee toch, wend je daaromheen naar die geneesheer die verkondigd wordt, waaraan u doen aan is voor een verloren zondaar. En wat zal het dan erg zijn als je weigert om naar die geneesheer te gaan? Want dan zul je het straks horen. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Dat zal uw oordeel zijn. De Heer zal niet zeggen, dan moet je verloren gaan. Omdat ik je niet verkoren heb. Maar omdat je niet wilde komen tot mij. Die je verkondigd is als die geneesheer. Van je dodelijke kwaal. Weet, in de tweede plaats moeten wij, als het gaat over de leer van de uitverkiezing, letten op de plaats die zij inneemt in de Heilige Schrift. Wanneer wij het woord van God gaan lezen, dan begint de Heer niet in Genesis 1 met de leer van de uitverkiezing. Maar dan begint hij met de schepping. Dan begint hij vervolgens met de zondeval. En met de prediking van het evangelie. Van de moederbeloften. En pas later horen wij van het geheim van de verkiezing. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En dat is ook de volgorde die onze Dordtse leerregels aanhoudt. Als u die begint te lezen, dan beginnen zij ook daar te spreken dat de mens gevallen is. En opdat de mens tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wiens dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. Dat is de weg. En dat is de volgorde wanneer wij gesproken hebben van de schepping, van de heerlijkheid en van onze schuld dat we God verlaten hebben. Dan komt het woord van God met het evangelie. En wanneer wij tot het geloof mogen komen, dan wordt ons verteld het geheim. Ze geloofden omdat ze daartoe van eeuwigheid verkoren waren. Dan mogen wij zien het wonder van het geloof. Hoe komt het toch dat ik ging geloven? Omdat God achter die prediking stond met zijn eeuwige verkiezende liefde. Want als God niet verkoren had, zou ik nooit tot het geloof gekomen zijn. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u, het is Gods gaven. Het was zijn willen. Om het mij te schenken. Hij werkt, zegt de apostel, alle dingen naar de raad van zijn wil. En zo werkt de Heer dan ook in de verkiezing aan, op zijn eer. Zij die onder de prediking tot het geloof mogen komen, hebben niets om te roemen, want het was door Gods opzoekende liefde alleen. Maar wij moeten wel letten waar die verkiezing staat. Aan het slot, om erin te eindigen en Gode de eer te geven. Mag ik dat nog eens een keer met een voorbeeld heel duidelijk maken? Dat zo belangrijk is de plaats van de leer van de verkiezing. Als je een kamer inricht, je hebt een mooi orgel, dan is er niemand die dat orgel voor de deur zet. Want dan kan er geen mens meer in en uit komen. Logisch, zegt iedereen toch. Wie is de deur? Christus. Als wij nou voor de deur, Christus, de leer van de uitverkiezing zetten, dan komt er niemand binnen. Maar waar zetten wij dat orgel? Tegen de muur, om erop te kunnen spelen. En zo is het ook, wanneer in dat heilig godsgebouw een zondaar door de deur Christus in mag komen, dan staat daar het orgel. En op dat orgel gaat hij spelen en roemen in de leer van de verkiezing. Dan gaat hij achter dat orgel zitten en hij gaat spelen. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Waarom? Waarom mocht ik ingaan in dat koninkrijk der hemelen? Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Derde aspect van de verkiezing waar we u op willen wijzen, is dat de leer van de verkiezing ons vertoont de barmhartigheid Gods. Gemeente, denk daar eens een ogenblik over na als er geen verkiezing zou zijn geweest. God had ons toch naar recht in Adam en Eva verloren kunnen laten gaan. Adam en Eva, wij hebben er toch geen enkel recht op dat er mensen nog tot bekering mogen komen. God had toch gezegd, en dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Hij die rechtvaardig was, deed toch geen onrecht als hij de mens verloren liet liggen waar hij zichzelf ingestort had? Nee toch. Maar wat is dan een wonder dat de Heere van eeuwigheid verkoren heeft, dat er mensen zalig mogen worden. En gemeente, als je zo over de verkiezing mag denken, dan wordt zij een bron van troost voor verloren mensenkinderen. Heren, nou kunnen er nog mensen zalig worden, omdat u een verkiezing hebt. Dan gaan ze dat wonder aanbidden, dat God nog uit het ganse menselijk geslacht nog zich een gemeente ten eeuwige leven heeft verkoord. Heren, nou kan ik nog zalig worden. Want als er geen verkiezing was, was het onmogelijk om zalig te worden. Gemeente, dan wordt die verkiezing geen muur waar je tegenaan botst. Maar dan mag die verkiezing een poort worden, waardoor je nog zalig kan worden. En tenslotte sluit de leer van de verkiezing onze verantwoordelijkheid niet uit. En dan denk ik aan het woord van de apostel Paulus in Filippenzen 2. Alzo dan, mijn geliefde, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Daarin legt apostel Paulus duidelijk, zoals onze kanttekeningen zeggen, de oproep, de vermaning om ons te benaastigen, ons in te spannen, om gebruik te maken van de middelen tot verkrijging van de zaligheid die hij in dat evangelie heeft beloofd. Dat is het eerste. De mens wordt opgeroepen om de Heere te zoeken. Spreek niet elke bladzijde, om het zo te zeggen, van die roep van de Heere: bekeert u tot mij en leeft. Maar het snijdt ook alle verwachting van mij direct af. Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dan ga ik zien dat mijn zoeken en dat mijn roepen en dat mijn kloppen niets anders is dan het werk van Gods geest die in mij werkt naar dat wonder van die eeuwige raad Gods. En dan is het zo, zoals iemand eens vertelde van een man die hij zag in zijn droom. Die man stond voor een prachtig kasteel. Was mooi. En boven dat kasteel, boven die poort, boven dat heiligdom dat erin was, in dat prachtige gebouw, stond boven die poort, die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Die man kon die nodiging niet langer weerstaan. En hij ging dat prachtige gebouw, dat heiligdom binnen. En toen hij binnen was, keek hij terug. En toen zag hij aan de andere zijde het zo staan boven die poort. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Daar heb je het wonder, het woord, door Gods geest dat trekt en zondaren doet komen tot het heil. En als ze mogen komen, dan zeggen ze, hoe komt het toch dat ik er gekomen ben? Wel, het was de wil van de ontfermende Heere alleen. En zo werkt de Heer in de verkiezing aan, op zijn eer. Maar, en tenslotte, is het dat ook voor al Gods kinderen de enige vastheid, om het zo te mogen zeggen van hun zaligheid, die ligt in de verkiezende liefde van God. Want daardoor zullen zij nooit verloren gaan, want die verkiezing van God is onberouwelijk. En wanneer zij de heerlijke vruchten daarvan in hun leven mogen bemerken, dat geloof, dat wenen over de zonde, verlaten van de wereld, een hartelijk verlangen om de Heere te dienen, ze mogen het weten, vast te liggen in de verkiezende liefde van God. O, dan krijgen ze dat wonder zo te aanbidden. Nu zal ik nooit meer verloren gaan, want het ligt zo vast in die verkiezende liefde van mijn trouwe Vader. Gemeente, zo hebben we iets mogen zeggen van die leer van de verkiezing, waar evangelist Lucas ons het geheim van vertelt, wat er geschiedde daar in Antiochië. En als u nu vanmorgen aangevallen wordt door de vorst der duisternis, en hij wil u een strik leggen met die leer van de verkiezing, en hij zegt het maar u kunt toch nooit uitverkoren zijn. Zo'n groot zondaar, die uitverkoren door Christus, in hem? Nee, dat kan niet. Oh, en wat kun je dan geschud worden? Maar mag ik je dan zeggen vanmorgen, zie toch eens op, zondaar, naar de liefdesogen van Christus. En zie daarin zijn ontferming. Zie daarin zijn verlangen om u zalig te maken. Want hij heeft maar één verlangen ten diepste. Dat is dat verloren zondaren behouden mogen worden. Opdat zijn Vader daarin verheerlijkt wordt. Want in de veelheid van de onderdanen ligt des konings heerlijkheid. Daarom komt ook vandaag, zoals in de synagogen van Antiochieën, deze boodschap toe. En Christus, hij zegt het met een bewogen, met een liefdevol hart tot een ieder. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Amen. Gemeente, zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, dat we dat nooit zouden vergeten. Die boodschap die Paulus mocht brengen en die we met elkaar gezongen hebben. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Heer, en wat is het dan erg als we dat evangelie verstoten. Als die Christus onze ergernis is en wij niet door hem willen gezaligd worden. Omdat we recht overeind willen blijven staan en geen zondaar voor u willen worden. Dan gaan we om eigen schuld verloren. En dan zullen we u daar nooit, nooit de schuld van kunnen geven. De duivel maakt ons dat wel wijs. Maar het is niet zo. We gaan om eigen schuld verloren. Omdat we het evangelie weigeren te geloven. Maar wat een wonder. Als dat evangelie zijn kracht mag doen in ons hart. Als die roepstem gehoord mag worden, wend u naar mij toe en word behouden. Dat we onze verlorenheid zien en uit die nood leren roepen. Behoud mij, Heere, behoud mijn ziel. En u steekt uw arm uit en u trekt een zondaar. O, dan is zalig worden het grootste wonder. Hij zag naar mij om, ik vroeg niet naar hem. Maar hij zocht mij met zijn woord. Heere, dan blijft er enkel verwondering over. Wat wordt die verkiezing dan toch een troost. Heere, dan ligt het vast. Eeuwig vast. En wat kan dat een wankelmoedig mens troosten. Die zoveel nog die ongerechtigheid bij zichzelf ziet. Die zo heen en weer geslingerd wordt door twijfel. Heere, laat hem zien. Het ligt vast in verkiezende liefde. En laat dan ook de vrucht gemerkt worden. En zij verblijden zich in de Heer. Laat er blijdschap mogen zijn. Zoals er blijdschap is in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Laat er zo ook blijdschap zijn in het hart van die zondaar. En laat hem u mogen prijzen, verheerlijken. U bent het zo eeuwig waard. Heer, heb dank dat we zo het woord mochten verkondigen. Laten we naar huis gaan en het in stilte overdenken. Uw woord erop naslaan, het nalezen. En zo, ook thuis nog, van u een zegen mogen ontvangen. En breng ons dan ook vanavond weer samen, rondom uw woord. Als we mogen spreken over die troost die er is. In de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Troost te midden van een leven waarvan geldt dat het een gestadige dood is. Dat we zo mogen hongeren om die troost ook te mogen kennen en daaruit te leven. Ga zo met ons mee. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.